Welkom bij de podcast Gezond en Veilig Werk. Gezond en veilig werk is van grote waarde voor iedereen. In de winkel, de fabriek, op kantoor of thuis aan de keukentafel. In deze podcast hoor je experts en bedrijven over innovaties en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen. We delen kennis, tools en praktijkvoorbeelden om werken duurzaam, gezond en veilig te helpen maken. Deze podcast is een initiatief van het netwerk Gezond en Veilig Werk, gecoördineerd door TNO.
Gevaarlijke stoffen zijn op veel plekken onderdeel van het dagelijkse werk. Vaak zichtbaar en goed geregeld, maar de grootste risico's zitten juist in wat je niet ziet. Veel bedrijven denken het op orde te hebben, terwijl scenario's niet zijn uitgewerkt, kennis ontbreekt en hoeveelheden toenemen. En juist daar kan het misgaan. Voor een groeiende groep bedrijven vraagt de aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie, kortweg ARI-regeling, om die risico's scherp in beeld te brengen en beheersbaar te maken. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig. Zeker als het gaat om veiligheidsstudies, scenario's en het organiseren van goede deskundigheid. Waar zitten die blinde vlekken? Wanneer wordt een situatie onbeheersbaar? En hoe helpt ARI om die risico's eerder te herkennen en beter onder controle te krijgen? Nou, dat vragen we allemaal aan Denise Harkema, Innovation Consultant bij TNO. René Geluk, woordvoerder bij de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. En Jan-Willem Beun, directeur van de Vereniging Industrieel op de Oppervlakte Behandelend Nederland. Fijn dat je luistert.
Hoe zorg jij voor gezond en veilig werk? Met Glenn van der Burg.
Denise, René en Jan-Willem, leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan het over een pittig, inhoudelijk complex onderwerp hebben. Maar dan gelukkig hebben we er een hele blije naam aan gegeven, hè, met ARI. Denise, even kort die aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie. Ik denk dat veel mensen de risico-inventarisatie en evaluatie wel kennen. Maar dit is dus een aanvullende regeling. Wat houdt die ongeveer in het kort?
Ja, je zegt het eigenlijk al zelf. Hij is aanvullend op de normale RINE die we kennen. En het gaat vooral over ook het beheersen van risico's rondom gevaarlijke stoffen binnen de organisatie. Dus waar de normale of de standaard RINE zich richt op arbeidsveiligheid van de medewerkers op de werkplek, richt de ARI zich ook op het beheersen van de risico's rondom die gevaarlijke stoffen om ongevallen te voorkomen.
Ja, nou hebben we, dit is de tweede podcast die we maken. We hebben al een podcast gemaakt over ARI, om het maar even liefkozend zo te noemen. Daaruit begreep ik ook dat als je zeg maar echt een chemisch bedrijf bent, dan is er weer een andere regeling waar je onder valt. Dus dit is een soort tussenregeling.
Ja,
klopt dat dan?
Ja,
heb je hebt het enigszins goed begrepen.
Je hebt het heel goed onthouden. Je hebt de Seveso-wet en regelgeving. Die is van toepassing op de zware industrie. Die echt hele grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben en voor boven een bepaalde drempelwaarde vallen. Ja. Maar daarnaast heb je ook heel veel bedrijven die toch best wel wat gevaarlijke stoffen op het terrein hebben. Kans hebben op een ongeval met serieuze gevolgen voor de medewerkers op het terrein. En daarvoor is die ARI met name in leven geroepen.
En wat voor bedrijven moeten we dan aan denken? Want er is vast een soort drempel waar je onder en boven kunt zitten.
Ja, de drempelwaarde zelf laat ik nu heel even...
Ja, daar zijn we heel lang bezig, hè?
Ja, dat is een hele bijlage in de wet die alles uiteenzet. Maar ja, dat kunnen allerlei bedrijven zijn. Van distributiecentra met grote koelinstallaties. Tot opslaglocaties met gevaarlijke stoffen. Schoonmaakbedrijven die heel veel grote hoeveelheden oplossingen hebben staan. Ja, je noemt het maar op. En mijn collega's vandaag aan tafel, die kunnen daar zeker ook aan bijdragen om dat uit te leggen.
Ja. René, waarom moest deze regeling er komen? Ging er heel veel mis? Of wat was de oorzaak?
Nou, heel veel mis. Er was sowieso een gat te dichten, zeg maar, tussen de gewone RINE en de Seveso-richtlijn. En dat is echt voor hele zware industrie. En eigenlijk de RINE is eigenlijk al vanaf ieder kantoorpand, vanaf ieder kantoorlocatie verplicht. En het was juist de bedoeling dat meer bedrijven, een grotere groep bedrijven, die dus ook hele serieuze risico's hebben, dat die meer aandacht gaan geven aan de gestructureerde wijze waarop ze met die risico's omgaan. Dus ja, er was altijd al een ARI-regeling. En die is vernieuwd, waardoor er meer stoffen met meer eigenschappen ook onder die regeling vallen.
Ja, die regeling, we praten erover alsof het iets is dat het eraan komt. Ja, dat is niet zo, ja,
nee, hij bestaat al een tijdje. En volgens mij 2024 is die van kracht. De oude ARI-regeling die lijkt heel erg op de nieuwe ARI-regeling. Die is al van ver voor die tijd. Dat jaar weet ik niet. Maar de nieuwe ARI-regeling is sinds 2024. En kijk, er is wel natuurlijk een grote wijziging. Heeft er plaatsgevonden in het soort stoffen die nu onder de ARI-regeling vallen en voorheen niet. En ik denk dat met name ook een deel van die wijziging is ook de wijze waarop op dit moment natuurlijk de overheid omgaat met toezicht en het promoten en het ondersteunen eigenlijk en bedrijven forceren om aan die ARI-regeling te gaan voldoen.
Ja, wij zouden deze podcast niet hoeven maken als iedereen wist wat het was, snapte wat het betekende en daar ze naar handelde. Dus hoe is het gesteld als je, jij bent van de Vereniging voor Veiligheidskunde, dus allerlei veiligheidskundigen zijn bij jullie aangesloten.
Ja, een vrij grote groep inderdaad, die zijn aangesloten. Zeker een dikke 3000 veiligheidskundigen die daarin zitten. En wat we zien is dat eigenlijk leefden het nog niet echt onder de bedrijven die niet onder die zware industrie vallen en wel die risico's hebben. En vaak komt dat ook omdat het is losgeknipt van zeg maar milieuwetgeving, waarin je milieubelastende activiteiten daar een vergunning voor aan moet vragen en dat goedgekeurd krijgt met maatwerkvoorschriften vanuit de overheid. Is dit natuurlijk iets wat gewoon als wetgeving, je zult de wet kennen, maar dat is toch vaak wat complexer dan het lijkt. En waardoor die bedrijven dus ook of organisch groeien of niet helemaal op de hoogte zijn van welke stoffen vallen er allemaal onder die ARI-regeling. En complex maakt het ook dat die ARI-regeling die heeft een soort sommatieregel erin, waarbij zeg maar verschillende stoffen, het totaal van die verschillende stoffen, er alsnog voor kunnen zorgen dat je over die drempel heen komt, waardoor het van toepassing is.
Ja, dat lijkt me het ingewikkelde, Denise. Je doet je best als bedrijf, je hebt alles redelijk netjes op orde, maar er verandert natuurlijk continu wat. Stel je voor bij een schoonmaakbedrijf, je gaat andere middelen gebruiken, of je gaat een andere combinatie van middelen opslaan. En dan moet je ineens wel voldoen aan die regeling. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat dat ingewikkeld is voor bedrijven.
Ja, dat is zeker het verraderlijke. En we zien ook dat best wel wat bedrijven soms moeite hebben met te herkennen dat ze onder die regeling vallen. Of als ze net rond die grens zitten van wel of niet eronder vallen. Dat best wel wat discussies oplevert van moeten we nu wel volgens die regeling gaan werken? Blijven we eronder? Gaan we met minder stoffen werken op het terrein? Dus dat creëert soms voor sommige bedrijven wel wat verwarring. En des te belangrijker dat er ook begeleiding wordt gezocht.
En wat betekent het voor bedrijven als ze onder die regeling gaan vallen? Wat verandert er dan eigenlijk voor ze?
Naast dat je de standaard RINE hebt, wil je die dus aanvullen, zoals de regeling al zegt. En je moet bijvoorbeeld ook een veiligheidsbeheerssysteem gaan introduceren. Okay. Waarin je dus je risico's structureel inventariseert, evalueert en beheerst in de organisatie. Dat je scenario's rondom mogelijke ongevallen in kaart brengt. En dat je een noodplan klaar hebt liggen voor als het misgaat. Dat je precies weet hoe je moet handelen bij een situatie waar je van tevoren over na hebt gedacht.
Ja, en een noodplan klinkt ook als iets. Leuk dat je een noodplan hebt, maar dan is het belangrijk dat iedereen het weet, dat je het oefent. Dan krijg je al dat soort dingen ineens.
Ja, zeker.
Wauw. Dat is best wel een impact dan voor een bedrijf.
Zeker.
Ja.
Ja, wat ik daarop aan zou willen vullen is eigenlijk heel veel bedrijven die zeg maar naar die drempel toe groeien. En die hebben bijvoorbeeld al een BHV noodplan, die hebben al een RINE waarvan kerndeskundigen al hebben gezegd, deze risico-inventarisatie, die is voldoende, die brengt de risico's voldoende in kaart. En daardoor wordt ook wel een beetje de suggestie gewekt, maar daardoor kan je wel de indruk ontstaan dat mensen zeggen, maar ik voldoe al.
We hebben het voor elkaar.
We hebben de risico's beheerst. Dus één, wat voegt het mij toe? Versus, het is misschien ook wel veel werk om dat allemaal aantoonbaar vast te leggen.
Ja, laten we het even vragen aan iemand die een heleboel organisaties, bedrijven vertegenwoordigt. Jan-Willem Beum van de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland. Vind ik altijd fantastisch als er weer een organisatie komt van een bedrijfstak waar je niet zo heel vaak mee te maken hebt als je gewoon een normale consument bent. Dus dat eerst maar eens even. Wat doen de bedrijven die bij jou zijn aangesloten?
Nou ja, wij zijn cruciaal wat dat betreft in de maakindustrie de laatste schakel. Vaak worden daar producten gemaakt van met name voor onze achterban iets wat van metaal, aluminium, RVS gemaakt is, kunststof. En dat moet dan nog een beschermende laag krijgen. Dus eigenlijk wat we doen is het verduurzamen van een eindproduct. Waardoor het een langere levensduur heeft of het een kleur krijgt. Hmm. En ja, nou bedenk maar wat je in je handen hebt.
Maar het eerste waar ik aan, als jij aluminium zegt, dan denk ik vliegtuig bijvoorbeeld.
Kan.
Oké, dus dat is, maar het kan dus.
Gevel.
Een gevel, oké. Daar is een brievenbus. Deze is niet zo goed behandeld, zo te zien. Ja. Hij roest zo'n beetje weg.
Ja, fietsframe.
Wauw. Oh, dat is echt heel veel dus.
Ja, bedenk het maar. Het zit in je telefoon. Het zit in een satelliet. Het is een boorplatform op de Noordzee. Het vaatwasrekje.
Alles wat ertussen zit. Van heel klein tot heel groot.
Ja.
Oké. Nou, neem ons eens even mee. Zo'n bedrijf, daar gaat dus allerlei producten naar binnen. Die moeten behandeld worden, gespoten, gecoat, dat soort dingen.
Ja.
Hoe kijken dit soort bedrijven dan naar die ARI-regeling?
Nou, het mooie is inderdaad, wat we net al gehoord hebben, dat het sinds 2024, dat je echt verplicht bent om te voldoen aan de ARI. Als je inderdaad voldoende chemicaliën op voorraad hebt. Of zorgwekkende stoffen waarbij je die drempelwaarde passeert. Dat wij zelfs op dit moment nog bedrijven binnenstappen en we hebben het over de ARI. Dat ze ons een beetje schaapachtig gaan kijken van waar heb je het eigenlijk over.
Oké.
Dat is toch wel een serieus dingetje natuurlijk. Daarnaast merken we ook inderdaad wel bij bedrijven die dus wel ARI-plichtig zijn ook weten dat ze dat zijn. We hebben ook een aantal CVSO-bedrijven in onze achterban. Die het over het algemeen goed voor elkaar hebben allemaal. Omdat ze wel echt wel weten waar ze mee bezig zijn. Alleen als je dan gaat doorvragen over van je hebt dan een scenario, er gebeurt wat. En wat is dan het vervolg als er dan daadwerkelijk wat gebeurt? Stel dat je met die lepel van je heftruck door zo'n IBC heen gaat en daar spuit een goedje uit wat je niet over je heen wil hebben. Wat dan? Ja, dan daar dat is vaak iets wat dan weer niet op papier staat.
Okay.
Dus er is wel gedacht over de gevaren die er zijn. Alleen wat als, daar ontbreekt het dan bij een aantal nog wel bij. Ja,
dat is dan specifiek dat echte scenario denken.
Ja.
Dat is iets wat je ook vanuit die ARI-regeling op orde moet hebben.
Ja, het advies ook inderdaad is inderdaad als je inderdaad ARI-plichtig bent, om dat ook gewoon gezamenlijk te doen met een expert. Het niet uit handen te geven. En dus niet zeggen, regel jij van mij even mijn ARI. Maar zorg ervoor dat je iemand hebt die kundig is en die jou daarbij stap voor stap ook helpt van welke stap moet je nemen en wat zijn ook die vervolgstappen die je daarvoor moet gebruiken.
En Jan-Willem, je begon te zeggen, hè, je ziet een beetje twee soorten. De ene soort is, die weet niet wat ARI is.
Ja.
De andere soort heeft best wel veel op orde, maar daar kan nog wel verbetering plaatsvinden, bijvoorbeeld op die scenario's. Hoe kan het dat bedrijven gewoon echt niet weten dat deze regeling bestaat?
Nee, dat heeft ook te maken met de grootte van een bedrijf. Grotere bedrijven hebben vaak wel een QAC-manager in dienst of iemand, in ieder geval iemand die ze kunnen betalen om dat soort werkzaamheden. Maar je hebt ook inderdaad gewoon nog de directeur-eigenaar die zelf ook op de heftruck moet springen op het moment dat de chauffeur zich ziek meldt.
Ja, ja.
En ja, die denkt, oh ja, ARI is ook nog zo'n dingetje van dat hele complexe wet- en regelgeving systeem wat op mij afkomt. Want daar zijn we natuurlijk een beetje wars van alles wat er maar geregistreerd moet worden en overleggen en noem maar op. Dus als je dat dan ook nog in je spaarzame uurtjes die je hebt moet doen om ook nog te zorgen dat je deze maand het vakantiegeld kunt uitbetalen bijvoorbeeld. Weet je wel, dan zijn dat wel dingetjes die erbij komen en dan heb je niet de volledige focus op hoe werkt die ARI precies. En daarom zeg ik ook net als advies, zorg ervoor dat je iemand hebt die kundig is, die je daarbij helpt.
Ja.
Besteed het niet uit aan een of ander duur adviesbureau. Dat gaat hem niet worden. Maar zorg gewoon iemand die jou in de praktijk gewoon helpt, hoe je die ARI het best kunt invullen.
Ja, en ik hoor je dus zeggen, de wat kleinere MKB'er die een spuiterij heeft op een industrieterrein ergens in een dorp of een stad. Dat zijn een beetje de...
Nou ja, je moet vooral weten wat is de grenswaarde. Hè? Wanneer moet ik inderdaad, wanneer ben ik ARI-plichtig?
Ja.
We hebben voor onze leden, hebben wij op onze website, dus achter de inlog, hebben wij een prachtige rekentool gemaakt. Waarbij ze precies kunnen zien welke stoffen ze hebben. En hebben ze onderaan de streep één of meer in de taal in volume. Dan zijn ze ARI-plichtig.
Nou, kijk, dat is overzichtelijk, hè? Dus even, als je nog geen lid bent, even lid worden. En dan via de tool invullen. En dan weet je of je deze podcast door moet luisteren of dat je kan stoppen. Ik zou sowieso doorluisteren, want als je het vandaag niet bent, ben je het morgen misschien wel. Hè?
Waarschijnlijk.
Dat is dan weer de andere uitdaging. René, als je naar de risico's kijkt, hè, en Jan-Willem zei al even, die scenario's zijn belangrijk. Wat voor risico's worden onderschat, worden eigenlijk niet duidelijk genoeg bestreden of beschreven?
Ja, die risico's waar het dan eigenlijk om gaat, is soms is het de eigenschappen van de stof. Hè? Dus hij is bijtend of hij is toxisch, giftig of iets dergelijks. Maar wat heel vaak, en dat horen we ook terug uit de achterban, wordt vergeten, is de omvang, zeg maar, van zo'n incident. En dit zijn echt wel de stoffen die in een kleine hoeveelheid al, als het fout gaat, hele grote schade en letsel kunnen veroorzaken. Dus heel vaak wordt, zeg maar, kennen we wel de eigenschappen van een bijtende stof, van chloor of iets dergelijks. Dat kennen we allemaal wel. Alleen zijn we dus niet altijd bewust van het feit van, ja, hoe groot is de impact nou als dat vrijkomt. En ik ben, dat hoor ik.
Ja, dus je weet dat je voorzichtig moet zijn. Ja. Maar als het dan misgaat, dan weet je eigenlijk niet, los van het feit dat je scenario's moet hebben om wat je moet doen. Maar het besef van dit is het echte gevaar wat erbij zit. Dit is de impact, het gevolg van als er iets gebeurt. Dat wordt dan dus.
Ja, dat wordt
gezien.
Ja, dat wordt vaak te weinig gezien. We zien wel eens of we lezen op een etiket van een verpakking. Van nou, wat moet je doen als je het op de huid krijgt? Dan zeggen ze nou afspoelen met water. Dan denken we nou oké, dat gaan we doen. En blijft het irriteren, gaan we naar een dokter. En terwijl op het moment dat er 20, 30 liter aan damp vrijkomt. En het gaat in één keer over niet één persoon. Maar het gaat over 5, 6, 10 of nog meer personen. Dan is, zeg maar, zo'n standaard noodorganisatie die vanuit een normale RINE terechtkomt, die zijn berekend op zo'n 1, 2, noem het even, slachtoffers, mensen die betrokken raken. Terwijl als het gaat over ARI-risico's, dan kan het veel sneller uit de hand lopen. Dus het is heel vaak ook de omvang die wordt onderschat. En het voordeel wel is van dat risicodenken, is het is denk ik zeker bij een aantal bedrijven, en de kleinere bedrijven, een beetje onbekend maakt, onbemind. Maar je komt echt tot totaal nieuwe inzichten.
Ja, ja, ja. Ik hoor dat scenario denk ik toch wel vaak terug. Hè? Dus het is ook een beetje doemdenken natuurlijk. Want je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt.
Nee, dat maakt ook gelijk de ARI-regeling soms best wel lastig. Omdat je geneigd bent om te denken in het goede. De productie goed door laten gaan. Commitment om de operatie goed in controle te houden. En niet zozeer te denken in het falen. In de organisatie en alles wat er mis zou kunnen gaan. Dat creëert dan soms toch wat weerstand als je dat nog niet eerder hebt gedaan.
Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat je inderdaad logisch bezig bent met oké, dit is een gevaarlijke stof. Zo zit de verpakking in elkaar. Zo moeten we ermee omgaan. Hè? Dat je met de positieve kant, dus hoe doe je het dan? Maar inderdaad niet met gekke scenario's als er zit iemand op een heftruck die misschien even in slaap valt. Of die er kan natuurlijk altijd iets geks gebeuren. Hè? Iemand die flauw valt op zijn heftruck en die ergens doorheen rijdt. Ja, daar kan je iedereen nog zo goed instrueren. Maar als dingen misgaan, gaan ze gewoon mis.
Ja, het gemeen is dat 99% van de tijd gaat gewoon alles goed. Dus dan denk je, ja, wat kan ons nou eigenlijk gebeuren op een gegeven moment?
Ja. Ja,
dat is het verhaallijke. Maar die ARI-regeling dwingt je om processen dus echt goed te begrijpen. Om die risico's expliciet te maken die in jouw bedrijf zijn. En dan een stukje verantwoordelijkheid scherp te krijgen in de organisatie. Wie gaat wat doen als het misgaat? En hoe moeten we handelen?
En
dus
heb je
eigenlijk organisatievolwassenheid.
En heb je dan voor die scenario's echt een veiligheidskundige nodig die je daarbij helpt om die scenario's op te stellen? Of moet je gewoon een hele wilde brainstorm met elkaar doen? Zeggen van oké, we gaan nu echt hele rare dingen bedenken die allemaal mis kunnen gaan omdat we die stoffen in huis hebben.
Nou, wilde brainstorm kan natuurlijk nooit kwaad met het team om mee te beginnen. Nee, maar je zou zeker begeleiding zoeken. Jan-Willem gaf dat al heel mooi aan. Dit wil je niet alleen doen. En wil echt samen met een expert dit proces doorlopen en zorgen dat je het goed inbedt in je organisatie.
Ja. Jan-Willem, nog meer tips over want kunnen we dat scenario deel een beetje afsluiten? Want dat is wel duidelijk dat daar een hoop aan moet gebeuren. Wat nog meer?
Nou ja, als ik alleen kijk bij ons in de branche, inderdaad als je werkt met een reeks aan baden, ga je zo'n bad vullen met water en je voegt daar een bepaalde stof aan toe, waardoor het een bepaalde samenstelling krijgt. vergeet niet dat de complete inhoud van het bad dan meetelt in je ARI. Oh. En dat niet alleen die 10 centiliter bij wijze van spreken die erin gooit, dat het telt. Het complete bad telt. En vergeet ook niet daarna, als je afval hebt van je bad, dat ook dat nog meetelt. Dus het is wel een totaalplaatje waar je rekening mee moet houden. En niet alleen puur dat wat in een IBC zit, of in een jerrycan, of in een flacon. Of
ja, oké. Okay, dus
hoe je het maar wil.
Enerzijds hoor ik jullie zeggen, zorg dat je weet of je eraan voldoet.
Ja.
Dus of je moet voldoen aan de ARI-regeling. Dus zorg dat je je cijfers op orde hebt. Dat je dat allemaal netjes in de tools invult die er zijn. Ik kan me voorstellen dat andere brancheverenigingen dat ook gewoon georganiseerd hebben. En anders kun je het altijd aan een veiligheidskundige vragen, hè, om dat voor je te doen.
Uiteraard.
Ja,
uiteraard.
Dat kan
je
altijd.
Daar verstand van.
Ja. Daarom. Maar als je eraan voldoet. Nou, in ieder geval die scenario's. Wat zijn nog meer onderdelen waarvan van jij zegt, René, die... we gaan natuurlijk niet die hele regeling nu uitleggen, want dan zijn we 3 uur bezig.
Ja, het is
of langer.
Complex. Het is wel complex inderdaad.
Maar scenario's zijn dus echt wel iets wat onderschat wordt, of wat te weinig aandacht aan besteed wordt. Zijn er nog andere onderdelen waarvan je zegt van nou...
Nou, wat je ziet, los van een veiligheidsbeheerssysteem oprichten, dat noemen we optuigen, uitschrijven. Dat is natuurlijk, dat kan goed en fout. Dat is een gedocumenteerde exercitie. Maar wat heel erg lastig is, en wat ik ook wel terughoor van de achterban, is op basis van die scenario's ga je dus bepaalde maatregelen of bepaalde installaties veiliger maken. En dus het beheersen van die maatregelen en het zorgen dat die maatregelen intact blijven. Bijvoorbeeld een veiligheidssensor, een druksensor, een temperatuursensor, een thermostaatachtige dingen. Die zijn op een gegeven moment worden die dan wel veiligheidskritisch gezien. Terwijl als je niet dat scenario denken hebt gehad, dan is het gewoon een thermostaat. Terwijl als je weet van ja, als deze thermostaat faalt, dan heb ik een groot incident. Dan maak je daarmee dus op basis van die scenario's, maar wordt die ene thermostaat of die ene sensor wordt veiligheidskritisch.
Ja, ja.
En dan moet je als bedrijf gaan nadenken van oké, hoe ga ik detecteren als die faalt? Liefst voordat het klapt, zeg maar. Hoe ga ik daar reserveonderdelen voor aanschaffen? Ga ik er 2 installeren? Dat als er 1 faalt, dat de ander altijd werkt. En we horen wel terug dat zeg maar, het identificeren en ook hoe ver ga je dan? Is dan alles veiligheidskritisch? Dat is wel een hele waardevolle discussie. En juist als een bedrijf die discussie gaat voeren, dan zie je ook van oké, ze snappen het. Ze begrijpen waar ze mee bezig zijn. En ze snappen ook van oké, er zit dus prioriteit in. Er zit urgentie in belangrijkheid van bepaalde installaties. En wat je nou ook altijd wel terughoort van dus die risicostudies is hoeveel fouten moeten er gemaakt worden. Hè? Dus in een systeem. Hoeveel dingen moeten er fout gaan voordat het echt, hè, voordat een incident fout komt. Noemen we dat. Hè, voordat de stof vrijkomt uit de verpakking. En in sommige gevallen zijn het maar enkele fouten. En dan wordt een bedrijf zich wel bewust van oké, we moeten hier meer maatregelen organiseren of installeren, whatever. Maar we moeten dat veel verder organiseren. Want het is niet te verkopen dat bijvoorbeeld een enkelvoudige handeling, hè? Dus een operator, een chauffeur die komt laden of lossen, die sluit hem even verkeerd aan. Hè? Een fout is menselijk. Dat mag natuurlijk nooit tot een extreem incident leiden. En dat zijn wel dingen die bedrijven echt wel moeten optuigen. En waar ze dus ook, hè, waar dus eigenlijk een beetje die externe expertise die je in het begin nodig hebt, die moet je hier, wordt die een beetje losgelaten en dan moet het bedrijf echt zelf aan de gang.
Ja. Denise, ik kan me zo goed voorstellen dat onze luisteraars dat ze denken, ja, ik snap dat dan moet gebeuren. Ik vind het belangrijk dat mijn medewerkers, dat de omgeving veilig is. Daar doe ik allerlei dingen voor. Maar het is ook wel heel veel. Wat is de andere kant van de medaille? Dus stel je voor, je hebt het allemaal supergoed geregeld. Dus het is allemaal voor elkaar. Je hebt het allemaal echt goed geregeld. Wat heeft zo'n bedrijf er dan aan? Los van het feit dan dat je voldoet aan een regeling. Hè? Want die regeling, ja, die is natuurlijk, er zit een reden achter.
Ja, ik herken wat je zegt. Bedrijven zien het toch nog vaak als een administratieve plicht die heel veel financiële middelen en ook tijdsbesteding met zich meebrengt. Maar als je dit goed doet, wat René ook zei over het evalueren van je veiligheidskritische apparatuur. Het gaat je ook doen nadenken over waar moet ik mijn onderhoud in stoppen. Hoe zorg ik ervoor dat de veiligheidsprestaties verbeteren. Maar ook gelijk de kwaliteit van mijn product kan verbeteren. Wat zijn mijn prioriteiten in de organisatie? Welke installatie moet altijd goed draaien om zowel veilig als productief te blijven.
Ja.
Dus ik denk wel dat als je de ARI-regeling en het gedachtegoed erachter goed meepakt, dat je niet alleen de veiligheidsperformance zou kunnen verbeteren in je organisatie, maar ook de hele bedrijfsvoering een stapje kunt optimaliseren. Omdat je gestructureerd in risico's gaat nadenken.
En misschien zelfs wel bepaalde middelen gaat vervangen door een alternatief, wat misschien minder gevaarlijk is.
Ja.
Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, als het überhaupt kan. Hè? Want dat is altijd maar de vraag.
Als het kan, inderdaad.
Ja.
Ik hoor wel, er is wel een soort balans, hè, van wanneer val ik binnen die ARI-regeling en wanneer niet. En waarbij je juist zoekt naar een ongevaarlijk alternatief, zien we ook wel geluiden uit de markt dat sommige bedrijven juist zoeken van nou, we gaan een tonnetje minder opslaan. Hè. Dus we houden zelf de gevaarlijke stof, alleen we gaan minder volume opslaan. Daardoor duikelen we er net onder. En ja, daarvan, ja. Ja, zouden we toch wel willen oproepen om juist dan de stof te vervangen. Ja. Of gewoon die exercitie te doen van die bij de ARI hoort.
Ja, want de scenario's en de ongevallen die kunnen gebeuren, veranderen niet.
Die blijven bestaan.
Die blijven gewoon bestaan. Ja.
Nee.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, we hebben een ARI-plichtig bedrijf wat heeft aangegeven dat zij inderdaad gewoon de IBC's ergens opgeslagen hebben. En daar met een maatbeker of een emmertje uittappen wat een werkvoorraad is, waarbij ook hun medewerkers ervan bewust zijn wat de gevaren zijn van die stoffen. Dus dat ze er gewoon goed mee omgaan om op die manier het risico te verminderen. Dat voorkomt ook inderdaad dat Jan en Alleman dadelijk aan zo'n kraan in zijn IBC gaat trekken en daar onverhoopt te veel uithaalt. Waardoor je inderdaad gewoon goed gereguleerd je processen kunt laten doorlopen.
Ja, ja. Ja, dus het mooie is eigenlijk dat dit is een interessante aanleiding om je hele veiligheidsdenken ook in je organisatie een soort boost te geven.
Ja.
Hè, want dat is natuurlijk los van het feit dat je voor de ARI-regeling dingen op papier moet zetten. Dat is natuurlijk logisch, want dan kan je nakijken en dan kan je ook aantonen dat je het geregeld hebt.
Mm-hmm.
Maar misschien nog wel veel belangrijker is natuurlijk dat de collega's snappen waar ze mee bezig zijn. Weten wat ze moeten doen als er dingen misgaan.
Iedereen op de werkvloer moet het weten.
Ja.
Ja.
Ja. Hoe is het daarmee gesteld?
Nou, ik denk dus dat als je kijkt naar de werkvloer, zeg maar bedrijven die meer hebben gedaan dan een document set opstellen of die een gewone RINE hebben en een plan van aanpak delen met de medewerkers. Als jij een veiligheidsbeheersysteem conform ARI-regeling organiseert en optuigt, dat betekent wel dat alle lagen in de organisatie van HR tot onderhoudsmensen, tot operationeel personeel, mensen die met opleiding en training bezig zijn, dat iedereen erbij betrokken is. En dat betekent niet dat iedereen alle context van alle maatregelen kent. Hè, want vaak zijn acties die we dan doen op basis van de risico's die beoordeeld zijn. Hè, maar iedereen in het bedrijf is daar in bepaalde mate, of laten we zeggen alle afdelingen, zijn daarbij betrokken. En dat betekent wel echt dat er komt een beheerst systeem waarbij je ook terug hoort dat als er dus een wijziging plaatsvindt in de organisatie, dat mensen dan denken van oei, wat is eigenlijk de impact op veiligheid? En daardoor ga je dus ook voorkomen dat bedrijven organisch groeien en daarmee onbewust boven bepaalde of onaanvaardbare risico's gaan nemen.
Ja. Ja. Waar ik ook aan zit te denken is nieuwe risico's omdat er nieuwe dingen gebeuren. Ik heb de mazzel dat ik ook podcasts maak over totaal andere onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties die bedrijven die batterijen in huis halen. Of misschien wel overgaan aan het gaan zijn van gas naar waterstof. Maakt dat dan nog uit? Ga je dan nog, kan dat ervoor zorgen dat je van niet ARI wel ARI wordt? Of dat er weer andere risico's bij komen?
Ja, dan met waterstof en ook ammoniak wat er vaak bij komt kijken. Dan ga je snel over die drempelwaarde heen.
Ja,
Ja.
Zijn dat dingen die je tegenkomt, Jan-Willem? Dat dat aan het gebeuren is?
Ik heb nog niet gehoord dat wij leden hebben die daardoor in één keer arieplichtig zijn geworden. Ik denk ook niet dat dat bewustzijn er ook nog echt is. Sowieso is de energietransitie een van de topics in onze branche die natuurlijk vrij bovenaan staat. Het van het gas afgaan, maar dan inderdaad weer de beschikbaarheid van stroom. De piekmomenten die je hebt. Dus batterijopslag zou inderdaad mooi zijn. Maar is ook weer niet voor iedereen weggelegd. Omdat je natuurlijk ook weer te maken hebt met alle andere wet en regelgeving dat vlak. Dus er wordt volop geëxperimenteerd, dat wel. In bepaalde regio's. Maar om nou te zeggen dat het nu invloed heeft op hun arieplichtigheid.
Nee.
Wat we zien bij de NVVK is inderdaad de werkgroep Energietransitie. Die als het gaat over de grotere initiatieven, bijvoorbeeld in de haven met grote hoeveelheden ammoniak of waterstof en dergelijke, die zijn vaak al CVZO plichtig. Die zitten al binnen die industriële tak. Als je kijkt natuurlijk verder, stroomafwaarts noemen we dat wel eens, richting de consument toe, dan worden die hoeveelheden kleiner. En dan zie je wel dat distributiecentra die begonnen zeg maar met 10 accu's, die hebben nu 10.000 accu's. Of kleine hoeveelheden waterstof of kleine hoeveelheden ammoniak. Ja, die groeien in één keer over die drempel heen. En wat we ook zien in die energietransitie is dat er heel veel echt supergoede initiatieven zijn om andere bijvoorbeeld waterstofdragers, dus een vloeistof waar de waterstof zich aan hecht, te ontwikkelen en te maken. En hoe mooi zou het zijn als we gelijk met het ontwikkelen van die nieuwe vloeistoffen ervoor zorgen dat er geen ARI-componenten in zitten die het risico met zich meenemen. Dus vandaar ook willen we natuurlijk ook heel graag dat die nieuwe producten die gemaakt worden, dat die natuurlijk ook niet schadelijk zijn voor de mens bij incidenten. Hè?
Ja. Laten we nog even naar die medewerkers kijken. Hè? Want we hebben het over die scenario's gehad. Over die, die noodsituaties die je eigenlijk niet wil. Hè? Dat er stoffen vrijkomen omdat er gewoon iets mis is gegaan in het bedrijf. Wat altijd kan gebeuren. Hoe bereid je je medewerkers voor zo'n noodsituatie? Moet je dan oefeningen gaan doen? We kennen allemaal natuurlijk wel dat het alarm een keer afgaat en dat we kijken of iedereen op tijd naar buiten is en weten waar het rendezvouspunt is en of de BHV'ers hun hesjes kunnen vinden en dat soort dingen. Maar dit is wel even andere koek natuurlijk. Dit zijn echt wel dit zijn wel heftige dingen waar je eigenlijk moet voorbereiden. Wat zie jij gebeuren, Jan-Willem, bij de bedrijven in jullie branche?
Nou ja, in ieder geval degene die ARI-plichtig zijn, dat zijn ook wel de bedrijven die ook een BHV hebben en de hesjes hebben en ook netjes de wegen gemarkeerd hebben, afgezet waar je wel en niet mag lopen. Zelfs nog de bevoegdheid tot het bezoeken van de werkvloer. Dus dat je inderdaad veiligheidsschoenen aan moet hebben, een bril moet dragen en dat soort dingen. Dus daar wordt echt wel goed op gehandhaafd ook. En daar is ook een aanspreekcultuur op bij de leden. Dus dat loopt wel goed. Ik neem aan dat ze hun reguliere BHV oefeningen ook wel doen. Eens in de zoveel tijd om aan te geven dat er wat moet gebeuren. Dus dat heb je best wel goed onder controle.
Ja. En zeg je dan ook, als je dat allemaal onder controle hebt, dan heb je eigenlijk wel voldoende gedaan? Of moet je voor die heftige scenario's, laten we dat heftruck voorbeeld maar lekker aanhouden, waarbij er echt gewoon stoffen met dampen vrijkomen, waarbij meerdere mensen onwel worden. Dat is natuurlijk gewoon heel ingewikkeld om dat te oefenen, kan ik me voorstellen.
Ja, dat doe je niet in een toolbox zomaar. Nee. Dus daar zou je inderdaad gewoon een keer zelf als bedrijf, of misschien moet je zeggen, we gaan daar eens een keer iemand voor inhuren als je dat wil, om daar eens een keer een praktijksituatie in echt te laten plaatsvinden.
Ja.
En dus dan zie je ook wat er daadwerkelijk kan en wat er gebeurt.
Ja. Gebeurt dat, Denise, dat soort dingen?
Ja, en je ziet dat naast praktijkoefeningen, dus echt het simuleren van een ongeval, dat ook steeds meer digitale technologie ondersteunend kan zijn.
Okay.
Dus bijvoorbeeld de virtual reality training is in opkomst, waarin je ook toch immersief wordt getrokken in het ongeval, zonder dat je echt iets overkomt. En dat je echt kunt zien welke handelingen van mij als persoon kunnen leiden tot zo'n scenario. En dat helpt bij medewerkers ook om het laten beklijven.
En die VR zorgt er dan voor dat het lijkt op de werkelijkheid en zorgt dat er dan ook voor dat mensen ook, want dat gaat natuurlijk gebeuren als er iets misgaat, dan krijg je gewoon stress en paniek situaties. Herken je, gebeurt dat dan ook als mensen met zo'n VR-bril op zitten? Dat ze...
Dat is heel individueel. Dat hangt weer van de persoon af. De ene persoon die wordt echt ingetrokken in die werkelijkheid. En die voelt inderdaad de stress en de paniek van de situatie. Ja. Een ander is meer experimenteel. En die vindt het juist interessant om te verkennen van... wat gebeurt er als ik dit of dat aanraak en doe? En ik ga het meer testen van wat gebeurt er naar aanleiding van mijn handelen. Maar waar ik nog wel even op door wil gaan is dat wat ik ook wel interessant vind als je met medewerkers aan de slag gaat, is dat je kunt ze inderdaad trainen, maar je kunt ook bijvoorbeeld een leercyclus in gang zetten met het team. Door periodiek te kijken van, heeft het team nog nieuwe risico's gezien? Wat vindt het team? Waar zou het team zelf mee willen oefenen? Waar is het team zelf onzeker over? Dus dat je echt de medewerkers empowert om zelf ook in controle te zijn van die risico's. Want zij lopen het risico. Zij worden geconfronteerd met de gevolgen van een ongeval. Dus het is ook heel belangrijk dat zij in kracht worden gezet om mee te denken en het te beheersen.
Mooi.
Ja.
Laatste vraag aan jullie allemaal. Na deze podcast, we hebben er 2 gemaakt. Dus als dit de eerste is die je luistert, dan moet je de eerste ook nog even luisteren als je meer wil weten. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat mensen denken, ja, het is allemaal veel en ingewikkeld. En ik heb onthouden dat ik een expert bij moet halen die mij praktisch gaat helpen. Dus die niet allerlei rapporten gaat schrijven, maar die we gewoon samen met mij het gaat oplossen.
Ja.
Maar dan nog is het best wel veel en ingewikkeld. Dus welke belangrijke stap, als je je verantwoordelijk voelt hiervoor, want je bent de directeur van het bedrijf, of je bent toevallig de HC-manager, of je hebt het toevallig in je pakket zitten, of je doet HR, kan ik me ook nog wel voorstellen. Wat kan je doen? Dan mag jij als eerste met je briljante tip, René.
Nou, de briljante tip is eigenlijk dat een veiligheidsbeheersysteem en het optuigen daarvan moet passend zijn bij de omvang en de aard van de activiteiten. He, dus als een MKB'er een systeem gaat optuigen waar je 300 man voor nodig hebt om dat te beheersen, dan schiet je doel volledig voorbij. En mijn tip is, ga het echt zien als handvaten om die risico's beter te beheersen. En ga niet sleutelen aan de drempelwaarde of grenswaarde van een tonnetje minder, dan hoeven we nergens meer aan te voldoen. Maar ga ermee aan de slag. En het mag passend zijn bij de aard en omvang van je bedrijf. En zorg er ook voor dat je dus het continueert. Neem jezelf mee in die journey. Die kan best wel even duren voordat alles daadwerkelijk beheerst is. Gun jezelf wel die gelegenheid om dat te leren met elkaar. En als het gaat over die maatregelenkant, hoe beheersbaar zijn de risico's, maak het jezelf niet te moeilijk. Denk eenvoudig, de omvang van het incident is iets nieuws in het scenario denken. Of in het scenario denken is de omvang van het incident is nieuw. Maar als je dan kijkt naar maatregelen, zorg ervoor dat die dus passen om te zorgen zodat die omvang zich niet manifesteert. Hou het klein.
Okay. Jullie hebben vast heel veel prachtige informatie op de website staan. Dus het is handig om dat nog even te roepen.
Uiteraard. Ja. Veiligheidskunde.nl, daar kun je ons benaderen. Je kan ook professionals uit die groep van verschillende vakgroepen, die kun je daar natuurlijk raadplegen. Die kun je vragen. Je kan ons gebruiken als vraagbaak, als contactpersoon. Ook veiligheidskundigen die geen lid zijn van de vereniging zijn natuurlijk van harte welkom. Uiteraard even lid worden. Maar mocht je geen lid zijn, mag je alsnog ons benaderen. We hebben echt heel veel expertise vanuit eigenlijk alle bedrijven in de sector die met veiligheid werken.
Dankjewel. Jan-Willem, jouw tip. Waar te beginnen? Wat te doen?
Nou, mijn tip is inderdaad, ga eerst kijken inderdaad of je daadwerkelijk ARI-plichtig bent. En voldoe je er net niet aan, wees toch bewust van het feit dat je dus met stoffen werkt die inderdaad een risico kunnen vormen. En ga daar wel bewust mee om. En niet alleen jijzelf, maar zorg ook dat je even personeel daarin meeneemt. Ben je wel ARI-plichtig? Nou ja, wat ik al zei. René ook zegt, denk niet te moeilijk. Kijk vooral praktisch inderdaad naar de situatie. Maar doe het ook samen met je team. Zodat je van elkaar weet en leert. En inderdaad de soort brainstorm sessie die je al dan hebt. Over de mogelijke risico's die er zijn om die in te dammen. En zorg dan inderdaad dat je het allemaal netjes uitgewerkt op papier te staan. Want voorkomen is beter dan genezen. Als je het niet van elkaar hebt en er gebeurt wel wat. Je hebt meer problemen dan wanneer je nu misschien wat geld kwijt bent. Wat dan even minder is. Maar je bent wel gedekt inderdaad, omdat je het keurig netjes op papier hebt staan.
Je begint er zelf over, dus dan vind ik wel interessant. Als je het niet geregeld hebt en er gaat toch iets mis. Wat zijn de gevolgen dan?
Nou, ik denk
ben je dan niet verzekerd? Krijg je een boete? Ik heb geen idee.
Ik denk dat je dan de Arbo-dienst heel snel op de vloer hebt staan. En dat je voorlopig onder een vergrootglas ligt. En dat je dan daadwerkelijk moet zorgen dat alles op orde is.
Ja, ja. Alright. Los van het feit dat je het natuurlijk niet wil. Hè. Laten we dat voorop stellen.
Nee.
Denise, je hebt het laatste woord. Ja. Zo hoort het.
Dankjewel. De ARI-regeling is verplicht. Dus ik zou zeggen, als je het dan toch moet doen, doe het dan goed en gebruik het ook als een kans om je hele organisatie te versterken.
Alright. TNO heeft vast nog wel heel veel meer over te melden. Natuurlijk ook netwerken, gezond en veilig werk. Zijn er nog plekken die jij kan aanraden waar mensen meer informatie kunnen vinden?
Nou ja, zoals je zegt, ons netwerk biedt allerlei informatiebronnen waar je meer kunt lezen. En daarnaast kun je denk ik ook in de show notes in de links.
Juist, kijk. Goed. Dan hoef ik dat niet te zeggen, dat scheelt weer. Dank jullie wel voor al jullie kennis en wijsheid over dit belangrijke onderwerp. Denise Harkema van TNO, René Geluk van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde en Jan-Willem Beun van de Vereniging Industrieel Oppervlakte Behandelend Nederland. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Verdiep je erin. Ga ermee aan de slag. En nogmaals, als je dit de eerste podcast is die je hebt geluisterd, dan moet je ook op nummer 1 nog even luisteren. Die vind je gewoon op dezelfde plek. Tot de volgende.
Dank dat je luisterde naar Gezond en Veilig Werk. De podcast van het netwerk Gezond en Veilig Werk. Gecoördineerd door TNO. Wil je op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen en experts op het gebied van gezond en veilig werk? Volg ons podcastkanaal Gezond en Veilig Werk en geef ons 5 sterren. Meer informatie vind je op arbeidsveiligheid.tno.nl.